Nou, welkom in mijn keuken voor de tweede podcast alweer van Vrouw Kookt Over. En ik ben Marjolein Jarkmans en ik schrijf over eten, onder andere voor vrouwen. Ik schrijf ook over andere dingen. En vandaag is mijn gast Isabel Plasmeijer. En Isabel is een voedingscoach en begeleidt mensen met eetstoornissen. En dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen, toch Isabel?
Nee, dat is inderdaad zeker niet uit de lucht komen vallen. Ik ben zelf ervaringsdeskundige op het gebied van eetstoornissen. En dat betekent dus dat ik zelf vroeger daarmee geworsteld heb. In het begin was dat anorexia en dat is overgegaan naar bulimia. Dus ik heb een beetje alle hoeken en gaten, zou maar zeggen, gezien van die eetstoornis. En mensen noemen mij vaak voedingscoach. Ja, ik zou mezelf niet zo omschrijven. Ik ben echt een coach die mensen helpt om dat eetprobleem te overwinnen. Dus eigenlijk praat ik nooit over eten. Want ja, een eetstoornis gaat gewoon niet over eten eigenlijk.
Dan gaan we het eigenlijk nog uitgebreider over hebben. En ook over alle moderne diëten die er zijn. Maar ik denk, ik moet eerst ook nog even vertellen dat je ook heel lang naast mij gewoond hebt als zijnde mijn buurvrouw.
Ja.
En dat ik het heel erg vind dat jij bent verhuisd. Niet alleen omdat je zelf leuk bent, maar ook omdat je een waanzinnig aantrekkelijke Siciliaanse man hebt die we nou nooit meer zien.
Ja.
En twee hele leuke kinderen, waaronder mijn beste vriendin onder de team, Julia. Met wie ik heb me nog zelden met een vrouw zulke goede gesprekken over glitternagellak gehad als met Julia. Dus dat vind ik ook allemaal heel jammer. En dat ik eigenlijk, want ik wist natuurlijk wel dat jij iets deed met coaching. Want ik zag heel vaak voor de deur meisjes staan, vaak met een moeder ook. Maar nooit precies wat, tot op de dag dat ik naar buiten kwam. En jij liep in korte broek. En wij hadden voor de Telegraaf, hadden wij bezig met een fotoshoot met vrouwen in korte broek. Dus zei, hey, wil jij even op de foto voor mij? En toen zei jij, ja, dat is goed. Maar ik wilde niet te mager opstaan. En toen had ik zoiets van, huh? Wie wil nou, is er zoiets als te slank zijn, zeg maar? Dus hoe zat dat nou precies in elkaar?
Ja, nou, ik vind het fijn dat je het benoemt. Want zeker in mijn werk nu als coach ben ik ook een rolmodel. En hè, als er foto's worden gemaakt van mij, dan vind ik het fijn en echt prettig. En ook superbelangrijk dat die foto's niet worden gefotoshopt of dat ze mooier worden gemaakt. Het is gewoon belangrijk dat mensen zien hè, dat wie ik ben en dat dat goed genoeg is. Dus daar mag je gewoon opstaan. Eventueel met een buik die over je broekrand hangt of wat dan ook. Dus gewoon dat de waarheid zien. Hè. Dus daarom zei ik dat toen tegen jou van. Ja, prima, maak maar een foto. Maar gewoon zoals het is.
Ja, maar dat is dus heel belangrijk ook voor jouw cliënten. Als een soort voorbeeld ook, of niet?
Ja, zeker. Ik denk dat die preoccupatie of die obsessie met eten, met lijnen, het gewicht. Hè, dat die obsessie, die neemt op een gegeven moment de overhand. En dan ga je op een gegeven moment ga je geloven dat dat dus ook echt superbelangrijk is. Maar uiteindelijk is het ook een illusie waar je dan in vast bent gaan bijten. Waar het helemaal niet om draait in het leven. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook in de media samen die boodschap laten zien van, hey, dit zijn echte vrouwen. En vrouwen zien er zo uit. Zonder dat het gefotoshopt is. Of zonder dat dat onze benen langer worden gemaakt. Of slanker of dunner. Dus dat we gewoon de waarheid laten zien. Zeker aan die jonge meiden die 9, 10 jaar oud zijn. Die nog in de puberteit moeten komen. Dat ze zien, oh ja, ik mag gewoon zijn wie ik ben. En ik ben zo gebouwd. En de een is wat langer en de ander heeft wat meer heupen. En de ander heeft grotere borsten. En de ander heeft juist meer rondere billen. Dat het gewoon helemaal oké is. Dat iedereen oké is. Ja.
Ik moet meteen denken aan dat gedoe van het programma Bloot Gewoon momenteel. Dus jij bent daar wel voorstander van. Julia en Lorenzo, zoals jouw kindjes heten. Dat weet de luisteraar niet, maar ik wel.
Ja.
Die zitten daar gewoon fijn voor klaar voor de tv met een bakje popcorn.
Voor welk programma zijn?
Bloot gewoon. Dat zijn mensen, kinderen die kunnen dan mensen vragen stellen. En die mensen staan in hun blootje op het podium. En daar is een boel gedoe over. Vooral met gereformeerde politieke partijen en zo. Die vinden dat dat allemaal veel te ver gaat. En nou ja, er is zelfs iemand die roept dat het pedofilie in de hand zou werken. Ja, ik weet ook niet helemaal hoezo enzovoort. Maar dat is dan waar. Het zijn namelijk hele gewone mensen inderdaad hè, die daar staan. Daar staan geen topmodellen.
Ja, wat vind ik daarvan? Ja. Dan kunnen we heel een gesprek over voeren, denk ik. Of het wel of niet ethisch is. Of het wel of niet verantwoordelijk is. En ja, ik denk dat kinderen in principe hebben we allemaal een lichaam. En zijn we naakt geboren. Dus je hoeft het ook niet te spannend te maken. Ik weet alleen niet of je daar specifiek nou een televisieprogramma voor hoeft te maken. Ik denk dat als het goed is dan als kind. Dan zie je vader ook wel eens in de blote billen lopen. Of je moeder ook. En dan weet je, oh ja, dit is een lijf. Dus op zich voor kinderen is het denk ik wel heel goed om te zien hoe zo'n lijf er dan uitziet als het groot is. Maar ja, op televisie. Misschien hoeft dat dan ook weer niet. Maar dat is mijn mening. Ja.
Hey, ik heb hier dus voor mijn neus een heleboel Magnums liggen. Want dat is jouw guilty pleasure, toch? Dat vond ik wel heel grappig. Je hebt dus een eetstoornis gehad als jong meisje. En als ik dan aan jou vraag, wat is jouw guilty pleasure? Ik denk, ze zegt een rijstwafel met hagelslag of zo. Nee, een Magnum.
Ja, weet je, ik vroeger als klein meisje, als ik met mijn vader in de auto zat, en dan stopten we ergens bij zo'n Shell-station, en dan kocht mijn vader een hele grote Magnum. En dan koos ik er ook een uit. En dan zaten we samen te genieten. Dus eten is eigenlijk altijd geassocieerd met herinneringen en mooie momenten. En voor mij is een Magnum allereerst ook super lekker, maar ook heel calorierijk natuurlijk. En er is een lange periode geweest dat ik dat echt heb afgezworen, nooit meer heb gegeten. En gelukkig kan ik echt weer van alles genieten vandaag de dag in mijn leven. Sinds ik hersteld ben, dus al meer dan 14 jaar geleden. Maar dus dit, ja, zo'n guilty pleasure. Ik geloof ook niet in guilty pleasure. Ik geloof wel in pleasure. Ik geloof niet dat we ons schuldig moeten voelen als we genieten van dingen.
Nou, welke wil je als eerste? Ik heb puur, heel puur. Ik heb almond, de classic, de mini, de ruby. En ik heb ook een vega-versie meegenomen.
Vegan, dat ook al tegenwoordig. Jeetje. Ja. Nou, ik ga voor die classic met nootjes.
Oké. Okay.
Dus dat is eigenlijk mijn favoriet. En wit vind ik ook lekker.
Oh, ik vind mijn is de ruby echt favoriet.
Oh ja?
Ja, ik ga voor de ruby.
Oké, nou dan gaan we even lekker hapje nemen.
Dan gaan we tussen een ijsje eten, ja. En vertel, want we kennen elkaar best wel lang. Mm-hmm. Maar ik heb jou eigenlijk nooit gevraagd hoe dat zat met jouw eigen eetstoornis. Je zegt net, ik ben 14 jaar geleden genezen. Maar wat moet ik me voorstellen als kind? Echt zo'n, ik bedoel, ik zie wel eens die tv-programma's. En dan denk ik bij mezelf als ontzettende leek, mens eet een boterham met kaas en zei ik niet zo.
Ja.
Maar zo simpel werkt het dus niet. Vertel eens iets over hoe het bij jou aan toe ging eigenlijk.
Nou kijk, een eetstoornis, ik vind het fijn dat je het ook benoemt. Want heel veel mensen die kunnen zich vergissen en denken, oh inderdaad, eet gewoon een boterham. Of waarom doe je zo moeilijk? En dat zijn ook dingen die ik gehoord heb in het begin ook van mijn eigen ouders. Omdat ze het zelf ook niet begrepen. Maar een eetstoornis is in mijn optiek een kopingsmechanisme. Hè? Dus dat ontstaat, dat ontwikkelt zich, omdat er wellicht iets in je leven is gebeurd. Hè, bij mij ook. Dan zijn er gebeurtenissen of gevoeligheden. En ook je eigen sensitiviteit. Je eigen moeite met emoties reguleren. Voor jezelf opkomen, grenzen aangeven. Dan wordt eten op een gegeven moment een soort van afweer, verzet. Waarbij je dan nee gaat zeggen. Dus in plaats van nee te zeggen tegen mensen of situaties, wordt eten dan het middel waar je controle opneemt. Of uiteindelijk ook de controle weer in verliest. In het geval van bijvoorbeeld eetbuien. Maar eten gaat altijd gepaard met emoties. Dus ik heb in mijn leven bijvoorbeeld mensen verloren waarvan ik hield. Maar ook bijvoorbeeld relaties die stuk gingen. Dat vriendjes niet meer verliefd op mij waren. Of zo. Dus liefdesverdriet was dan bij mij echt wel een rode draad in mijn leven. Waar dan ik echt me zo eenzaam of afgewezen voelde. En dat ik altijd op zoek ging buiten mezelf naar bewijzen dat ik goed genoeg was. Dus voor mij is een eetstoornis eigenlijk de ziekte van niet goed genoeg zijn of je niet goed genoeg voelen.
Maar had dat iets te maken ook met slanker willen zijn? Want ik ben niet slank genoeg.
Nou, je kunt dus dat ontwikkelen, dat idee of die illusie noem ik het dan. Dat als ik dan slanker ben, dan ben ik goed genoeg. Of dan zal er wel iemand verliefd op me worden of bij me blijven. Dus de illusie van.
En dan zo'n aantrekkelijke Siciliaans koren. Ja, ja. Sorry, ja, dat zo'n luisteraar kan dat niet zien.
Nee.
Maar zij heeft dus echt. Ik was toen ik die man voor het eerst zag, mijn nieuwe buurman, met een motor, zwarte krullen en van die gloedvolle ogen, was ik zwaar geïmponeerd. Ik denk, oh, dit is vast een hele arrogante, onaardige man. Dat is dus niet zo. Het is ook nog eens een hele aardige man. Dus nou ja, ik bedoel, al dat liefdesverdriet en spijt.
Nou ja, kijk, en dat is dus, hè, in het leven, dan daar word je niet zo goed op voorbereid. Maak je gewoon shit dingen mee. We krijgen allemaal te maken met teleurstelling, afwijzing, rouw, verlies, ziekte. Of nou ja, gewoon shit dingen in het leven, weet je. En daar niet iedereen kan er even goed mee omgaan. Dus eigenlijk was ik daar nog niet zo sterk in. En dat moest ik vooral heel erg leren. En in plaats van mezelf te uiten of mijn grenzen aan te geven, ging ik vluchten in sport of vluchten in het niet eten. Net zoals sommige mensen dan bijvoorbeeld als ze gefrustreerd zijn juist heel veel gaan eten.
Heb je tegen mij?
Nee. Ja, maar iedereen heeft daar wel. Iedereen heeft een bepaalde relatie met eten. En als we blij zijn, dan eten we wat meer. Of als we blij zijn, dan trekken we die fles champagne open. Of, hè, dus Bij de meeste mensen is dat vaak heel onschuldig nog. Dan slaan ze er niet in door. Maar er is ook een hele grote groep die daar dus wel in doorslaat. Nou, en daar maak ik me dus nu ook heel hard voor. Hè, om vooral ook...
Ook online trouwens, hè, zag ik. In het coronajaar dat je in één keer online coaching doet. Kun je uitleggen waarom dat dan is? Ja, mensen kunnen niet naar de praktijk komen, of is dat het?
Ja, nou, enerzijds mensen kunnen niet naar de praktijk komen. Maar ook sommige mensen vinden het toch wel heel confronterend. Of die schamen zich. En ik merk dat heel veel jonge mensen natuurlijk online zitten. Op Instagram, op Facebook, op TikTok. Iedereen snuffelt online. En dus ik ben me inderdaad veel meer gaan focussen op YouTube. Op interessante en inspirerende video's maken. Over wat dan zo'n eetstoornis precies is. En hoe je daar verstrikt in kan raken. En dat het dus ook... Het is niet iemands schuld. Het is niet dat je daar bewust voor kiest. Dus het is ook niet zo makkelijk om te zeggen... eet nou eens normaal of beheers je. Hè? Dus ik denk dat we... ik wil het eigenlijk vooral normaliseren. We zijn mens en we maken wel eens vergissingen. En sommige mensen die slaan daar heel erg ver in door. En momenteel zijn er ook heel veel kinderen echt... daar ontzettend eigenlijk in verstrikt. De ziekenhuizen liggen vol. Het is een groot probleem in Nederland... Het is ook onder alle psychische ziektes zie je toch dat eetstoornissen en dan vooral anorexia de hoogste sterftecijfers heeft van alle psychische ziektes.
Ik kreeg daar een leesvraag over binnen. Wacht eventjes. Die ga ik even opzoeken hoor. Want die heb ik dan weer op mijn telefoon, dus dan moet ik dan weer opzoeken. Neem jij ondertussen een hap van je ijsje? Ja, zie je? Die komt hier van Ene Hein. Die zegt... Het lijkt alsof er meer aandacht is gekomen voor stoornissen die betrekking hebben op eten. Zijn eetstoornissen nou eigenlijk een ding van de laatste tijd? Of heeft de opkomst van stoornissen met betrekking tot eten te maken met het uitbreiden van ons eetpatroon? Als wij bij gewoon aardappel, vlees en groenten waren gebleven... zouden dan ook minder mensen een eetprobleem hebben gehad?
Mm-hmm.
Ja, nou ja.
Ik vind het een leuke vraag. Ik snap de beredenatie ook wel... Eetstoornissen zijn er eigenlijk zo lang als de mensheid bestaat. Dus ook in de tijd van de Romeinen waren er vreetfestijnen. Waarbij de Romeinen op een gegeven moment een veer in hun keel deden. Zodat ze konden overgeven. En dan liepen ze daarna weer terug aan tafel naar al die grote banketten. Ja. Dus bulimie. Alleen ons idee daarover en de naam die we geven aan het eetprobleem. Dat verandert dus met de tijd. Dus... Je ziet bijvoorbeeld dat de DSM-5, dat is het psychiatrische handboek. Wordt ook wel de Bijbel genoemd onder psychiatrische psychologen. Maar daar staan allemaal diagnoses in. Maar het bestaat al super, super lang. En ik geloof niet dat het veranderende eetpatroon de eetstoornissen in de hand werkt. Het gaat vooral om de binnenkant. Hoe ga je om met emoties? En in hoeverre durf je dingen aan te gaan, hè? Ga je het aan of vlucht je? Heel veel mensen zijn pijnvermijdend. En als het oncomfortabel wordt, of in een werksituatie of in een privésituatie, zijn ze eerder geneigd om daarvoor weg te lopen of discussie niet aan te gaan, dan dat ze dat wel doen.
Hoe koop jij tegenwoordig eigenlijk met teleurstellingen? Als je bijvoorbeeld moet gaan verhuizen en dus die hele leuke buurvrouw kwijtraakt.
Ja, dan ga ik heel hard huilen.
Nee. Niet heel veel eten.
Nee, kijk, ik heb echt geleerd. En dat is ook alweer dat ik terug kan kijken op die periode van mijn eetstoornis. En dat ik ook dankbaar ben voor dat, die transformatie eigenlijk. En dat ik denk, wauw. Ik heb bij mezelf echt leren kennen. Ik moest echt in een snelvaart, moest ik... achter dingen komen waar sommige mensen een hele leven lang over doen. Hè? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom reageer ik zo op situaties? Dus als je dan coaching krijgt of begeleiding van een psycholoog of een therapeut. Ik had toevallig zelf ook een ervaringsdeskundige coach. Dat was ontzettend fijn. Maar dat heeft me echt geholpen. Dus hoe ga ik daar nu mee om? Ja, als ik verdrietig ben, dan huil ik. En dan denk ik, wat kan ik er zelf aan veranderen? Dus ik zal niet zo snel meer in de slachtofferrol kruipen... En iedereen de schuld geven van mijn verdriet. Ik weet heel erg goed dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen geluk. En dat ik zelf mijn eigen emoties kan veranderen als ik dat wil. Hè? Heel snel.
Heeft dat trouwens, want ik ben natuurlijk zoals je ook weet. Maar zoals de lezer inmiddels ook wel weet. En de luisteraar bij deze dan ook. Ik ben natuurlijk altijd aan het worstelen met mijn lijnen. Ik ben dik en dan weer dun en dan weer dik en dan weer dun. En nu ben ik weer dik momenteel. Heeft dat zin, al dat lijnen? En wat is dan? Kan dat een eetstoornis ook in de hand helpen eigenlijk? Want ik weet nooit zo zeker. Er zijn twee stromingen, heb ik altijd idee. Er is een stroming die zegt: anorexia en andere eetproblemen komen voort uit het feit dat modellen mooier worden geshopt enzovoort. En dat meisjes een verkeerd voorbeeld krijgen. En er is een stroming die zegt: nee, het komt omdat we allemaal zo op dieet moeten en daarin doorslaan. Dus ik heb dan zoiets van, heeft op dieet gaan, kan het een eetstoornis veroorzaken? Of is dat...
Nou, ik denk dat je jezelf moet afvragen, hè? Wat is de intentie waarom je op dieet gaat?
Nou, een kilo of 20 eraf.
Ja, nee, maar welke intentie?
Waardig lijn, ja. Zeg maar.
Ja, kijk, dat gaat denk ik om de intentie ook. Weet je, waarom heb je dit bijvoorbeeld het overgewicht bereikt? Zit daar heel veel emotie eten bij? Of is dat omdat je ziek bent geweest of een tijdje aan de medicatie moest en dat je lijf daardoor veranderd is? Dus ik geloof heel erg in, nou, wat is dan de intentie? Waarom wil je afvallen? Is het omdat je gezonder wilt worden?
Nee, gewoon mooier.
Ja, en waarom wil je mooier worden?
Ja, jeetje.
Ja, als ik die vragen stel bijvoorbeeld aan cliënten, dan zeggen ze, als ik mooier ben, dan ga ik me beter voelen. En als ik me dan beter voel, voel ik mezelf verzekerder. Dus dan krijgen we weer die illusie dat we iets moeten veranderen aan onszelf. En dan pas mogen we onszelf toestaan om gelukkig te zijn of zelfverzekerd. En vrouwen doen dat dan met hun lijf of zo. En zakenmannen doen dat dan met een heel indrukwekkend cv. Of
een grote auto.
Deals die ze scoren. En zo is iedereen eigenlijk op zoek altijd om een betere versie van zichzelf te worden. Ik geloof niet dat je daarvoor je lijf hoeft te manipuleren. Ik denk ook niet dat 20 kilo erbij of eraf. Ik heb alle gewichten gezien bij mezelf. En het is echt niet dat ik nou...
Ben jij ooit dik geweest? Nee, toch?
Ik heb wel toen een tijd in Afrika gewoond. Tijdens een stage. En dan elke dag barbecuen en biertjes drinken. En dan goede klodders mayonaise en zo over dat vlees. Ja, toen had ik echt wel... Toen werd ik echt wel heel, heel erg, rond. In Afrika vonden ze dat trouwens ook nog
zacht,
wel...
Zacht, hè? Mijn kinderen hebben geleerd zacht. Ik weet nog dat ze op kleuterschool... Ja, want op kleuterschool...
Knuffelig.
Ja, toen zei mijn oudste zoon, die zei, kijk mama, die mevrouw is dik. Ik zeg, mag nee, dat is een hele zachte mevrouw. Dus als je daar lekker tegenaan gaat, dan is het lekker zacht. Ja. Alleen gaat het voor mezelf dan minder op. Ik wil toch ook liever niet zacht zijn, zeg maar.
Ja. Nee, dus ik heb wel verschillende kanten gezien. Ik heb nooit onwijs of wijs extreem overgewicht gehad. En ook nooit extreem ondergewicht. Maar ik ben wel alle kanten opgeslingerd. Dus... Ja, ik heb daar zo zelf ook echt kunnen voelen en ervaren dat het geluksniveau dus niet aan een gewicht of een aantal kilo's of zo gekoppeld is. Dus ik denk dat mensen zich heel erg moeten afvragen van, hè, wat is de intentie waarmee ik wil afvallen?
Wat vind je nou van die nieuwe dieet? Want intermittent fast is heel erg in, hè? Dat je gewoon een aantal uren per dag helemaal niet eet en een aantal dagen per uur. En dan heb je ook nog het keto dieet, wat ik niet precies weet, maar dat is volgens mij iets met oertijd of zo.
Ja, dan het heeft allerlei verschillende functies. En ook hier, hè, kijk, het gaat om de intentie. Er zijn mensen die aan intermittent fasting doen omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn geweest of ze hebben huidproblemen of een allergie of zo. Dus dan willen ze hun lever en hun organen een bepaalde periode van de dag rust geven. En het aantal andere uren eten ze gewoon en ook genoeg en voldoende. Dus het gaat niet om minder calorieën, het gaat meer om het tijdsbestek. Dus als je zoveel uur niet eet, dan kan je lever en je nieren kunnen eigenlijk alle afvalstoffen opruimen. Dat is het idee achter intermittent fasting, even heel kort uitgelegd. En keto is ook weer dat je bepaalde voedingsmiddelen gaat schrappen, waardoor je lichaam in ketose komt, waardoor eigenlijk het lichaam vet gaat verbranden.
Dat is eigenlijk hetzelfde als gewoon geen koolhydraten eten, maar ook ketose.
Correct. Dus je komt in
Atkins en zo.
Ja, dus je komt in ketose terecht. En dat kan voor een bepaalde periode goed zijn dat je lichaam eigenlijk aangewakkerd wordt om oude afvalstoffen of het overtollig vet op te ruimen. Maar dan daarna moet je toch weer terug naar het integreren van alle voedingsstoffen, bouwstoffen en alle middelen.
Hè? Wil je nog een eitje trouwens?
Zometeen. Ik wil die witte proberen. Okay. Ja, die gaan we doen.
Dan zet
ik
jouw naam op, hè? Die witte is voor Isabelle. Zo.
Dus, maar dan moet jij ook even praten. Dan kan ik even ondertussen een ijsje eten.
Ja, neem maar goed. Eet jij ondertussen even je ijsje op. Dan zal ik even een leuke... Ik heb namelijk alle diëten gedaan ongeveer in mijn leven.
Oh ja?
Ja, serieus.
Ik ook heel veel.
Maar bij mij werkt dan, zeg maar, toen ik geen keto, maar het koolhydraat... geen koolhydraat eten werkt wel altijd het beste. Maar ik vind het zo moeilijk om het te zetten. Mm-hmm. En dat komt niet door... ik hou niet zo van rijst en ik hou niet zo van pasta en zo. Dus heb ik allemaal geen... Brood kan ik ook nog laten staan.
Ja, maar kijk, het is wel gevaarlijk. En dat wil ik wel mensen meegeven.
Heel erg into suiker.
Ja, maar dat wil ik mensen echt meegeven. Want dan hebben we het idee van, oh, vet en suiker is allemaal slecht en zo. Maar luister, als je na 6 uur bijvoorbeeld geen koolhydraten eet...
Nee, je praat zelf door, hè, in plaats van je ijsje te eten.
Ja, weet ik. Maar ik wil wel dat dit mensen weten. Want je hersenen hebben gewoon glucose nodig. Zonder glucose kun je gewoon niet werken. Dus dan kun je gewoon vanuit gaan dat je sowieso somberder en depressiever wordt. Want je hersenen hebben glucose nodig. Dus... Ik geloof niet dat
dus je mag gewoon chocola eten.
Ja, echt wel. En het gaat denk ik gewoon om de balans. En het lijf wil dat het liefste ook. En ik denk dat alleen maar diëten is niet de oplossing. Ik denk dat we allemaal misschien een shift moeten maken in de wijze waarop we leven. Dat we ook bijvoorbeeld een keer wandelen. Niet alleen maar achter de computer zitten of op de bank zitten of televisie kijken. Dat we zelf wat fysiek ook wat actiever mogen worden voor sommige mensen.
Nou, we wandelen ons suf tegenwoordig in dit jaar.
Ja, hartstikke goed toch?
Ja.
Leuk.
Iedereen wandelt zich. Je kunt namelijk niks anders, hè? Restaurants, alles is dicht. Ze kunnen alleen nog maar wandelen. Ik zag dus van de week ook namelijk in de supermarkt drankjes waarop stond afslankdrankjes. En ik kan mezelf gaan, ja, ik praat nu even door en dan kun je gewoon even je ijsje eten.
Heel lekker, doe maar.
Ik heb namelijk ook ooit verkeer van een vriendin pillen gekregen, afslankpillen. En die heb ik ook braaf geslikt een week. En toen zat ik stuiterend in mijn bed. Ik kon echt tegen een oog meer dicht. Maar volgens mij dat is niet een goede afslankmethode, denk ik, drankjes en pillen. Neem ook een hap van je ijsje, want dan kun je daarna een antwoord geven. Want die witte moet je ook nog opeten.
Ja, kom maar.
Ja, ik geef hem vast door. Ja. Hier, hoppa.
Maar jouw vraag, Marjolein.
Ja, mijn vraag is dus pillen en drankjes als hulpmiddelen bij het afvallen. Wel of niet doen?
Ja, ik vind dat best wel een lastige vraag. Ik denk dat je er heel erg bij jezelf moet kijken. Weet je, waarom zou ik dat doen? Ik geloof niet dat je een drankje iets kan vervangen. Uiteindelijk heb je dan toch als mensen leren, weet je, wat voor leefstijl past bij mij? Wat heb ik nodig? En hoe werken mijn darmen? En hoe kan ik mijn darmen beter laten functioneren? Of hoe werkt mijn nieren, mijn lever? En dus ik geloof niet dat je pillen kunnen, bijvoorbeeld supplementen kunnen inderdaad mensen echt wel helpen. Maar wat jij benoemde bijvoorbeeld met die pillen, daar zat waarschijnlijk cafeïne in of guarana of ginseng. Allemaal van die oppeppers waarvan je vaak ook nog hartkloppingen krijgt. En waar je lichaam dus keihard voor gaat werken. Je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk gaat omhoog. Dus je gaat sneller afvalstoffen verwerken. Dus soms ga je ook nog gewoon aan de diarree. Nou, ik denk niet dat dat nou echt de methode is om af te vallen. Ik geloof dat het echt een shift vraagt in je levensstijl. Om ook een duurzaam resultaat te creëren.
Hoe ga je die beeldige kleine Julia zorgen dat zij een zelfverzekerde vrouw wordt? Want hoe oud is ze nu? Toen jullie verhuisden was ze 3?
Ze is bijna 4. Ze is nu bijna 4.
Oké. Okay. Maar dit jaar? Ik wil even een kaartje sturen namelijk.
23 mei wordt ze 4.
Oké. Okay. Met een nieuw pakket roze en glitternagellak.
Ja, zou ze echt enig
Want
vinden.
Want die zijn vast op inmiddels.
Die nagellak, ja, die is een beetje die is op, bijna uitgedroogd. Ze heeft hem nog steeds.
Oké, okay, een nieuw pakketje roze glitternagellak. maar hoe ga je dat doen als zij straks zichzelf te dik... Ze is een meisje, er komt een dag dat ze zichzelf niet knap genoeg heeft... of te dik vindt, of wat dan ook. Omdat dat enige puisterig jongetje van 14 haar niet leuk vindt.
Ja, of een rotopmerking maakt, ja.
Maar lief, mijn dochter, die heeft heel veel krullen... En het is een heel knap meisje. Maar die kreeg dus gewoon te horen, zat ze in de brugklas. En ze vond één jongetje heel leuk. En toen zei die, goh, je hebt een dode poedel op je hoofd. Nou, dat was dan is zo'n kind een half jaar van slag.
Ja, en ze heeft echt de mooiste krullen die je maar kunt bedenken.
Ja, maar hoe ga je dat straks met Julia dus doen?
Ja, nou, ik denk dat we allemaal in ons leven wel zo'n fase tegenkomen. Dat we denken van, oh, of ik ben niet goed genoeg hierin. Of je mikt het op je uiterlijk. Of je mikt het op je studie. Of op je prestaties. Ik denk dat we daar niet onderuit komen. Het hoort ook bij... groot worden en ontdekken wie je bent. En dat je jezelf leert accepteren. Dus ja, als het dan gebeurt, dan hoop ik dat ze of naar mij komt... of er met mensen over gaat praten gewoon. En dat is wel wat ik haar nu al leer. Dat je gewoon over emoties mag praten. We zaten laatst trouwens ook die film te kijken, Inside Out.
Ja.
En heb je die emoties. En dan, als Julia dan boos is, dan vraag ik haar ook altijd... welk poppetje is nu in charge, weet je wel. En dan zegt ze ook boosheid. En dan kan ze zo kijken. En dan zeg ik, kun je even vragen of blijdschap komt? En dan kan ze ook zo die glimlach opzetten. En zegt ze, nee, boosheid is nog in charge.
Wat een goed idee. Ja, jammer dat mijn kinderen hier te groot voor zijn.
Nee hoor, er is niemand te groot voor je. Iedereen kan die film kijken.
Misschien kan ik nog bij mijn man uitproberen. Die is af en toe ontzettend aan mopperen tijdens het thuiswerken. Ik zeg, wie is er nou in charge? Is het boosheid, schat?
Ja.
Probeer nou eens een beetje positief in het leven te zijn. Ja. Roep blijdschap er maar bij.
Ja, inderdaad. Of angst.
Ik denk dat hij me gaat slaan.
Nou. Nah. Niemand is te oud voor. Nou, ik denk dat het gewoon ook... dat je kinderen mag leren dat... Of bewust mogen worden dat er dus emoties zijn. En hoe je daarmee om kan gaan.
Want
als kind.
Eetstoornis is in feite niet zozeer het gevolg van dun willen zijn. Of wat dan ook. Maar van het niet kunnen beheersen van je emoties. Dat is eigenlijk wat je zegt. Of niet om kunnen gaan met je emoties.
Ja, en dus controle zoeken op je lijf of je gewicht. En er zijn inderdaad mensen die ooit gepest zijn. Bijvoorbeeld of een rotopmerking hebben gekregen. Ik heb ook wel eens opmerkingen gekregen vroeger van mensen. En achteraf gezien denk je ook, ja, het slaat nergens op natuurlijk. Maar op dat moment trek je dat je zo ontzettend aan. En dat blijft dan maar zo knagen in je achterhoofd. En hoeveel mensen van 50 kunnen nog herinneren wat ze verteld is toen ze 6 of 7 jaar oud waren? Of die leraar, of van die vader of moeder?
Alleen een onaardige opmerking, hè? Je kunt je echt niet herinneren dat iemand zei dat je zo'n mooie tekening had gemaakt. Je kan je alleen maar herinneren dat iemand zei van... Goh, wat heb je toch altijd... Dat zeiden ze tegen mij namelijk. Je bent beter altijd aanwezig. Je hebt zo'n schelle stem, hoor je overal bovenuit. Ja, dat vond ik echt vreselijk. Ik heb heel lang niet, of ik niet meer te praten. Want ik zullen ze mijn stem wel weer schel vinden.
Ja. Nou ja, in plaats van dat mensen dan zeggen... Hé, wat ben je ontzettend enthousiast. En wat leuk dat je een mening hebt. En kun je ook even iemand anders de kans geven. Want dat is dan vaak het idee erachter.
Ja. Ik heb trouwens nog een vraag binnengekregen, zie ik, van Marieke. Die zegt van, ja, hoe zit dat nou precies? Want met dat intermittent vasten komen we nog even op terug. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Ja, maar je moet juist... om een paar uur eten, minimaal 6 keer per dag iets eten... om zo je stofwisseling op gang te houden... en je verwarming aan te zetten enzovoort. Dus wat is nou wijsheid?
Ja, wat is nou wijsheid? Ik denk dat iedereen echt moet kijken naar zijn eigen lijf... en dat je naar een diëtist moet gaan die samen met jou kijkt... naar wat bij jou past. Dus nogmaals, intermittent fasting wordt soms ook door mensen gedaan... die bijvoorbeeld ziek zijn geweest of kanker hebben gehad... die hun lijf een boost willen geven en dat het lijf als... gedetox moet worden. Dus het gaat nogmaals, het gaat echt om die intentie. Waarom wil je dat doen? En ook voor deze dame die nu die vraag stelt, wat moet het doel zijn van dit dieet voor jou? En ik denk dat je het doel voorop moet stellen en dan moet kijken wat past dus bij mij. En niet andersom.
Ja, wat ik nog even wilde zeggen. Ja, je doet ook iets met de overheid nu, toch? Want we hebben nog helemaal jouw website niet genoemd. En dat vind ik dan wel belangrijk. Dat Isa Power is het bedrijf zelf, toch?
Ja.
Maar wat is dan de naam van het, wat je voor de overheid... Wat doe je precies en wat is de website?
Ja, want we hebben inderdaad... Leuk dat je er naar vraagt. Omdat er dus zoveel meiden en jongens nu worstelen... door die coronaperiode... zijn er dus echt een, bijna een 30% toename in mensen met eetstoornissen.
Echt waar?
Ja, dus en dan hebben we het echt over ernstige anorexia, bulimia.
Ik kom even tussendoor. Dan kun je ondertussen een hap eitje nemen. Want ik kreeg dus een brief onlangs van een meisje die zei... ik ben juist van mijn eetstoornis afgekomen door corona. Mm-hmm. Want ik word toch door niemand beoordeeld. Want ik kon niet meer buiten. Dus kan ik ook gewoon rustig in een joggingbroek een boterham gaan eten... zonder me schuldig te hoeven voelen.
Ja. En dat kan ook echt zo voor dat meisje helemaal kloppen. En hartstikke fijn ook voor haar. Supergoed. Sommige kinderen raken juist hun structuur kwijt. School, vriendjes niet meer zien. Dus die raken in een sociaal isolement. Of als het thuis al een onveilige situatie is. Ja, dan kan die eetstoornis dan fungeren als afleiding of coping. Of onderdrukking van die andere shit die ze niet willen voelen. Of niet, nog niet willen aangaan. Dus je ziet nu veel meer... mensen die worstelen. En doordat dus alle klinieken en ziekenhuizen vol liggen... heeft de organisatie KATE, dat is de ketenaanpak bij eetstoornissen... en die wordt inderdaad ondersteund ook door het ministerie. KATE heeft mij destijds gevraagd van... kun jij een online programma ontwikkelen... juist om deze jongens en meiden dus op te vangen... die bijvoorbeeld nu de wachtlijsten bij klinieken zijn wel 3-4 maanden lang. Dus stel je voor, je hebt net een kind met een eetstoornis, een beginnende eetstoornis... En dan wil je hulp, dan ga je naar een huisarts. En die zegt dan, ja, we sturen je door naar een kliniek. En dan zegt die kliniek, ja, we hebben een wachttijd van 4 maanden. Nou, dat kun je gewoon niet hebben.
Kan je kind zich doodgehongerd hebben tegen die tijd?
Correct. Dus dat gaat van kwaad naar erger. Dus daarvoor hebben we dus ook het online programma gemaakt. Dat is een videoserie, die is psycho-educatief, maar ook inspirerend. En er is een speciale website, die heet stopmetwachten.nl. En daar bieden we dus hulp aan bij mensen. Dan kunnen ze ook vragen stellen.
En het gaat alleen om eetstoornissen of gaat het ook om andere psychische stoornissen? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel erg in de knoop zijn zitten het afgelopen jaar.
Ja, er zijn inderdaad angststoornissen ontstaan, paniekstoornissen.
Ik bak gewoon weer een taart extra en dan kom ik de dag wel door. Maar...
Ja, ja. Dat kan ook. Ja. Of je gaat de hond uitlaten of zo. Dus er zijn ook...
Ja, eerst die taart in de oven, dan de hond uitlaten.
Ja, inderdaad. En dan goed op tijd terugkomen, anders is hij zwart.
Precies, een mens moet prioriteit stellen.
Ja, nee, maar dus die online serie hebben we dus gemaakt. Eigenlijk om die jongens en meiden op te vangen. Maar we zien dus ook dat het ook bekeken wordt door gewoon vrouwen van 40 of 50. Want een eetstoornis kan iedereen overkomen. En ook mannen. Laten we mannen ook niet vergeten. Dus het is, dat programma is wel bedoeld echt voor mensen die worstelen met eetproblematiek. Of het nou anorexia of bulimia is. Of emotie eten of binge eating, hoe je het ook noemt. Alles wat daartussen zit. En dus ik ben blij dat dat gelukt is en dat het iedereen kan die serie dus nu bekijken. Er zit een werkboek bij met oefeningen, dus dan kun je thuis aan mee zelf aan de slag.
En dat werkt dan, want als je thuis aan de slag moet en je hebt een eetstoornis, dan denk ik bij mezelf, ja, als er geen stok achter de deur is, die zegt, goh, ben je nou weer afgevallen, dan ziet het niet op, toch?
Ja, dat is natuurlijk ook lastiger, maar ja, als er helemaal niks is, is het nog lastiger.
Ja, en, dat is waar.
Ja, dat proberen we ook in dat programma te stimuleren. Dat ze dus wel in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen. Of dat ze naar inloophuizen gaan. Want die zijn gelukkig wel allemaal open. Al die inloophuizen. En ja, dat ze hun ouders, hun eigen supportnetwerk daarin betrekken ook.
Hoe ben je er zelf ooit uitgekomen eigenlijk? Want 14 jaar geleden was het over, maar hoe?
Ja.
Heb jij in een kliniek gezeten of was het een...
Ik heb verschillende dingen gedaan. Allereerst was het denk ik gewoon erkennen dat ik een probleem had... waar ik zelf dus, wat ik niet op kon lossen. Ik kon het niet oplossen met dezelfde mindset waarmee ik dat probleem gecreëerd had. Dus ik moest daar met andere mensen over praten. En dat begon eigenlijk aan de keukentafel bij mijn eigen moeder. Dat ik weer heel moeilijk ging doen, had ik een bakje yoghurt met een appeltje erin. En zat ik daar moeilijk te doen over dat bakje yoghurt met die appel. En mijn moeder op een gegeven moment zo van, Isabel, gaat het wel goed met jou? En ik zo, ja, heel onrustig natuurlijk altijd. En ik durfde er ook niet echt aan te kijken. En toen kwam ze naar me toe gelopen. Zei ze, gaat het wel goed met jou? En toen brak ik. Toen brak er iets in mij. En ik begon zo hard te huilen. En ik kon niet meer stoppen. Ik heb denk ik al een half uur heel hard gehuild. En toen riep zij meteen, we moeten naar de huisarts. Want ik riep dus door het snikken door. Ik denk dat ik anorexia heb. En toen zei ik, oh nee, misschien is het wel bulimia. Want ik geef ook over. Ik weet eigenlijk niet wat er aan de hand is met mij. En ja, dat moment kan ik me nog zo goed herinneren. En dat ze zei, we moeten naar de huisarts. En daar begon het. En toen ben ik naar een reguliere GGZ gegaan in Tilburg destijds. Want toen woonde ik dus in Brabant. En daar heb ik gesprekken gehad met de psycholoog. En ja, weet je, dat merkte ik destijds ook wel, dat niet elke hulpverlener daar evenveel verstand van had. Dus het eerste wat ik te horen kreeg was, ik vroeg aan die mevrouw, kun je hier echt van afkomen? Ik wist namelijk niet echt wat mij overkomen was. Ik wist wel dat ik heel moeilijk deed met eten en dat ik bang was om aan te komen. En dat ik het belangrijk vond om veel te sporten. En ik durfde ook niet meer stil te zitten. En ik had paniekaanvallen en dat soort dingen. Maar op dat moment, die hulpverlener snapte er ook niet zo heel veel van. Dus die zei op een gegeven moment tegen mij, ja, je zult er wel nooit helemaal van afkomen.
Eet gewoon een boterham. Nee, dat zei niet.
Ja, nou, eet gewoon. Nee, ze had er iets meer verstand van misschien dan de meeste mensen, maar ook niet zo superveel. Dus ja, daarna ben ik in contact gekomen met ervaringsdeskundige mensen en een praatgroep. En dat heeft me heel erg geholpen. Toen dacht ik echt, oh, er zijn gewoon meer mensen die er last van hebben. Ah, en dit zit eronder. Het gaat helemaal niet over eten. Dus
neem nog een Magnum.
En daar zelf ook achter komen. Neem nog een Magnum. Ja, we eten ze allemaal op zo meteen.
Ik ben wie du. Ik leef niet meer voor jou. De Foute Platelaar.
Ja, ik vroeg je ook wat jouw guilty pleasure op het gebied van muziek was. En toen zei je Fast Car van Tracy Chapman. Toen dacht ik, daar zit hier een generatiekloof. Kijk, voor mijn gevoel is Fast Car van Tracy Chapman namelijk een nummer waar je voor uit mag komen. Een goed nummer. Ja. Geen guilty pleasure. Dat is gewoon...
Ja.
Ja. Dus waarom is dit voor jou een guilty pleasure?
Dat nummer.
Ja.
Nou, dat nummer doet me heel erg denken aan mijn tijd dat ik in Zuid-Afrika woonde. En dat ik echt daar huurde ik een auto, ging rondrijden... langs de kustlijn en dan hadden we met onze huisgenoten en dan gingen we barbecuen. En een van de nummers die we altijd draaiden in die auto, want het was gewoon een cassettebandje, nog een hele oude auto. Dus we hoorden steeds dezelfde nummers. En een van die nummers was dus van Fast Car en Tracy Chapman. En dus dat nummer vind ik echt super gaaf. Gewoon, dat doet me ook denken aan die tijd.
Nou, ja. Het komt op de playlist, op onze Spotify playlist. Die ook Vrouw Kookt Over heet overigens, mocht je hem willen volgen.
Ja,
kan,
leuk,
moet je doen. Ja, nou, volgens mij zijn we er wel eens een beetje. Ik ga nog even aankondigen wie we volgende keer hebben. En dan gaan we nog even een stukje luisteren van Tracy natuurlijk. Volgende week zit op deze plek Irma van der Pol. En Irma is een voormalig Playboy-model met een enorm gespierd lijf, had ze toen ook. Die uiteindelijk een boek geschreven heeft dat heet Geluk zit niet in een sixpack. Dus het heeft wel een klein beetje een relatie met dit onderwerp. Ja. Want zij was uiteindelijk volledig uitgedroogd en uitgehongerd van het trainen en het sporten. De pillen, de alcohol en de drugs. En heeft toen het licht gezien en haar leven veranderd. Ze heeft nu een hele goed lopende sportschool. Waar ze mensen ook coacht om een gezonde levensstijl erop na te houden. En,
heel gaaf.
Niet zo ver erin weg te zakken als het zij ooit gedaan heeft. Vragen voor Irma kunnen ook naar de redactie gestuurd worden. Dat is podcast@telegraaf.nl. En die neem ik dan volgende week in de uitzending mee. Nou, Isabel, ontzettend bedankt dat je er was. En ontzettend veel knuffels voor Lorenzo en Julia. En voor die leuke man van jou.
Dank je wel. Ga ik doen. Fijn dat ik hier kon zijn.
En neem nog een ijsje, zou ik zeggen. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us. And your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I...
someone, be someone, be someone.